Goedemorgen allemaal. Gaat het goed met jullie? Yes? Hebben jullie een goede ochtend? Vind je het niet fijn dat de zon zich weer even laat zien? Na zo'n veel regen? Ik weet niet, ik vind net weer even dat God zegt, hey, ik ben nog steeds in controle. Als hij de zon even laat zien, dan denk ik, oh, dat is ook zo, de zomer komt weer aan. Ik heb er geloof voor dat de zomer er weer aankomt. Dat we heerlijk weer gaan genieten. Want weet je, de zon geeft gewoon een lekker buitengevoel. Mensen zijn buiten, mensen zijn vrolijker, genieten meer, doen buiten met elkaar dingen. En zitten niet opgesloten in hun huisjes met hun open haartjes aan, wat ook lekker is. Wijntje erbij, fijn. Ik zie ook mensen genieten daarvan. Als je vanavond voor het eerst bent in leven, hartstikke welkom. Leuk dat jullie er zijn. We hopen dat je je echt thuis voelt hier en dat je gaat genieten. En dat je ook opgebouwd wordt. Dat wij geloven dat het huis van God, de kerk, niet een instituut is die bedoeld is om te heersen, maar een lichaam is bedoeld om te dienen. En om jou te dienen, om deze wereld te dienen. Net als Jezus kwam en zei, ik kom om te dienen. En het is een beetje een thema wat een beetje begint te sluimeren door ons heen. Omdat we afgelopen week gewoon onwijs gezegend zijn door Richard van der Kolk, die hier kwam en ons leerde over dienstbaarheid en over het hart van Jezus. En het was zo bijzonder, was goed. Maar dat kenmerkt ons ook. Ik bedoel, het was niet nieuw voor ons. We hebben een dienstbaar hart. Wij als leven willen dienen, willen jou dienen, willen elkaar dienen, willen Jezus dienen. En we willen groeien met elkaar om dat te doen en daar beter in worden. Want dat is de bedoeling van de kerk en de bedoeling van de leiders in de kerk. Als je vraagt wat is het doel van jou als leider, dan zeg je het heilige toerusten tot dienstbetoon. Dat is wat we moeten doen. Dus als je een leider bent van een taak of een team of wat dan ook, is dat is je doel, is je mensen die je ontvangen hebt, die je toevertrouwd zijn, dat je die heilig tot dienst betoont. Dus we helpen je om te groeien, we helpen je om beter te worden, we helpen je om te worden wie God jou gemaakt heeft. Want soms zijn we daar zo ver vanaf. Beeld van wie God ons gemaakt heeft en op zich het beeld wat je van jezelf hebt. Klopt dat? Ik ben maar 40. Dat is best wel jong. Maar ik heb nu al door dat het beeld wat God van mij heeft best wel vaak verschilt van het beeld wat ik van mezelf heb. Niemand? Ah, oké. Drie mensen zeggen, ja, ik herken het wel een beetje, Robert. Het is wel een beetje jouw strijd, maar ik herken het wel. En wij zitten dit jaar in een waanzinnig thema. En wij gaan dit jaar echt, het wordt alleen maar beter. Dus de laatste zondag van dit jaar wordt het beste voor dit jaar. En we hebben als thema hebben we Simply Jesus. Hebben we eigenlijk gedacht, weet je, we geloven dat het terug naar het fundament is. Zoals wat Klaas terecht zei, weet je, onze ogen op Jezus gericht houden. Dat is eigenlijk wat Simply Jesus voor staat. Dat is eigenlijk waar het thema om draait, waarin we elkaar helpen om onze ogen gericht te houden op Jezus. En het eenvoudigweg om Jezus te laten zijn. En ondanks dat er zoveel dingen in zo'n leven spelen, en daar ga ik straks echt uitgebreid over spreken. Maar wat er ook speelt, is dat je ogen op Jezus gericht blijft houden. Simply Jesus. En ik hoop dat het niet alleen dit jaar, maar in de komende tijd, jaren, de momenten als je tegen dingen aanloopt, dat je zegt, oké, even stop. Simply Jesus. Laat ik daar even beginnen. Soms een stop in je spoor is alleen al genoeg om te denken, oké, Simply Jesus. En vorige week sprak Feiko, super woord, Over een reis. En hij gaf als voorbeeld dat ze naar Frankrijk gingen en weer terug. En dat ze een onwijs lange reis hadden gedaan voor alleen een heel kort moment daar. En hij gaf op een gegeven moment een vergelijking ook van ons leven. En Richard deed het trouwens ook. Vond ik ook ontzettend leuk. Zonder dat we dat hadden afgesproken, gaf hij ook het voorbeeld als een reis waarin je zit. En dat reis, vertelde Feik, dat die dus soms anders loopt dan wat je had verwacht. Zij hadden file, dus gingen een andere route. En dat voorbeeld, dat resoneerde enorm bij mij. Soms heb je dat, weet je. Als iemand spreekt, hoop ik tenminste dat je dat hebt, is dat er een moment is, vaak in een preek, vaak één of twee keer, soms zelfs drie keer en soms zelfs de hele preek lang, is dat je iets hebt dat de Heilige Geest bij jou resoneert. Alsof het een klank in je binnenste komt en die heen en weer blijft bewegen. Dat je zoiets hebt, hey, dit is voor mij. En soms is dat zelfs iets, en zo goed is God, dat het iets is wat de spreker niet eens zegt, maar jij wel hoort. Ken je dat? Heb ik wel eens. En dan spreek ik vaak, oh, super gaaf dat je dat zei. Heb ik dat gezegd dan? Oh, nou, ik heb het wel gehoord. Dat is de Heilige Geest die het woord vertaalt. Een Heilige Geest die resoneerde daar bij mij. Omdat ik op dit moment in een fase in mijn leven zit waarin de reis die ik voor ogen heb, of had verwacht dat die anders loopt, als wat ik had verwacht of gewild. En dat is gewoon een feit. Daar kun je op dat moment ook niks aan doen. Je kan niet uit de reis stappen. Je kan niet zeggen halverwege Frankrijk, ah, laat me zitten, ik blijf wel hier. Ja, dat kan wel. Maar dan? Weet je, dus als je naar huis wilde, ja, dan zul je toch moeten. Je zal blijven moeten gaan. Je zal blijven moeten rijden, lopen, vechten, strijden soms. Omdat je reis moet door. Maar je moet even herkalibreren. Je moet even opnieuw je tom-tom zetten. Gisteren waren we bij Lied. Was een dag van doorbrekers in Barneveld. En dat was supergoed. Principes over gewoon over het koninkrijk en over jezelf groeien en jezelf bouwen. En ik zat met Ivo een dag maar bij een sessie over business. Over hoe je je bedrijf bouwt en hoe je het principes van het koninkrijk in het bedrijf zet. En Dagmar en ik waren een beetje te veel aan het praten tijdens de sessie. Dat was niet zo heel netjes. Maar zoveel dingen wat hij zei vonden we ook leuk. En herkenden we. En zei, oh, gaaf. Ja, dit. En op een gegeven moment zei Dagmar iets. En dat is eigenlijk de preek geworden. En er is een uitspraak die zegt, practice what you preach. Oftewel, je moet doen wat je zegt. En ik weet niet hoe we erop kwamen, maar op een gegeven moment zei Dagmar, die zei van, maar soms moet je ook preach what you practice. Soms moet je ook eens gewoon vertellen wat je beoefent. En dan zei ik tegen, oh, daar ga ik soms nog over spreken. Dat is hetgene wat ik eigenlijk met jullie wil doen vandaag, omdat het woord van God vorige week zo met mij resoneerde, dat ik eigenlijk wil delen principes en tools die ik in mijn leven heb geleerd tot nu toe, elke keer als de reis anders liep. Als ik moest herkalibreren, als ik mijn tom-tom opnieuw moest instellen, als ik halverwege Frankrijk zat en dacht, ik sta weer in de file, wat moet ik nou doen? Beetje cryptisch, maar het wordt zo meteen hartstikke duidelijk. Dus ik wil vandaag gewoon jullie meenemen in de preach what I practice. En in de hoop en de verlangen, en ik weet zeker dat God het gaat gebruiken om jouw leven te helpen. Oké? Okay? Je kan nu nog weg als je denkt, nee, dit had ik niet voor ogen. En anders blijf je zitten en ontvang je gewoon het woord van God. Amen? Vader, dank u wel dat u ons helpt. Dank u wel dat u niet alleen uw geest geeft om ons te bemoedigen, maar dat u ook ons elkaar geeft om te bemoedigen. Heer, ik bid vanochtend, Heer, dat u hetgene wat we hebben voorbereid, wat wij samen hebben voorbereid, Heer, mijn leven zoals die heeft geleid, Heer, dat u die zegent, dat u die zalft, zodat het voor iedereen een hulp is, een roep is, een moment is waarin er weer passie gaat vloeien, waarin er weer leven gaat vloeien, waarin er weer zin is in de reis. Heer, ik bid gewoon dat u ons helpt, met uw geest, hier op dit moment. In Jezus' naam, amen. Amen. Zoals ik al zei, mijn reis op dit moment, als je mijn leven een reis kan noemen, Die loopt een beetje anders. Het loopt een beetje anders als verwacht. En anders dan ik zou willen. En soms heb je dat. Soms zit je in een moment waarin je zegt, als ik het echt voor het zeggen had. Een coach van mij die stelde wel eens de vraag, als je morgenochtend wakker zou worden en het was precies zoals je wilde, hoe zou je het dan veranderen? Weet je, die vraag die je jezelf. Als ik morgenochtend wakker zou worden, dan zou dit zo anders zijn. En dat is namelijk het feit dat ik wel in Doetinchem woon, maar ik werk op Schiphol. En dat is fantastisch werk. Maar het is best wel ver. En met erbij, natuurlijk het reizen kost enorm veel tijd. Dus gemiddeld ben ik 13 uur van huis weg. En dat is op zich oké. Is het niet dat mijn passie eigenlijk ligt in het bouwen van de kerk. En in mijn gezin. Laat ik het anders zeggen. Mijn passie ligt in mijn gezin en het bouwen van de kerk. Oké? Okay? Goede volgorde. Mijn gezin en het bouwen van de kerk. Maar als je zo vaak van huis bent, dan ben je ook moe. En je reist veel. En ik ga per trein, want dat is dan makkelijker. En dan ben ik ongeveer 5 uur per dag mee bezig. En dan ben je moe. En het is lastig, vind ik, om lief te zijn naar je kinderen. En om geduldig te zijn. En alle dingen die ik zo graag zou willen, zoals de Heer Jezus is en zo. Ja, dat faalt. Dat lukt niet. Dan kom je thuis en denk je, hou je kop, man. Dat denk je, hè? Dat zeg ik niet. Maar dat denk je. Dan denk je, laat me nou even gewoon in mijn rust. Laat me nou even. Weet je, maar zij kunnen daar niks aan doen dat ik die keuze heb gemaakt om daar te blijven werken en niet ontslag te nemen, wat dan ook. Dus je vertaalt jezelf, je bent volwassen, je bent goed opgevoed. Maar ik moet momenten nemen waarin ik mezelf opvoed, waarin ik mezelf leer om niet hoop te verliezen. Om jezelf even te stoppen en zeggen, oké, waarvoor doe ik dit ook alweer? En ik heb twee fantastische momenten daarvoor. Dat is van als ik 's ochtends vroeg naar de station fiets. En als ik s'avonds terugkom van weer naar huis fiets. Dan heb ik ongeveer 10 minuutjes om even mijn geestelijk woord, mijn shit op orde te krijgen. In mijn hoofd. Want mijn hoofd leidt mijn emoties. Mijn emoties zijn dan een warboel. En die moet ik even op orde krijgen. En het begint in mijn hoofd. En dan ga ik tegen mezelf prediken. En daar heb ik 10 minuten voor om thuis te komen voordat ik dat overgeef. Voordat ik mijn reis overgeef aan mijn kinderen of aan mijn vrouw of aan mijn vrienden of wat dan ook. En weet je, die momenten zijn super cruciaal. En ik heb voor mezelf geleerd om mijn leven simpel te maken. En dat is eigenlijk het thema voor vandaag, is simplify your life. Het leven is al zo ingewikkeld genoeg. Je komt al zoveel situaties tegen, je wordt geconfronteerd met dingen wat je niet voorbereid was, waarin het dus anders loopt. En dan kan jouw leven enorm gecompliceerd gaan voelen. Herken je dat? Herken je dat je leven enorm gecompliceerd kan voelen? Dat je denkt, wat een warboel, hoe kom ik hieruit? Hoe werkt dit allemaal? Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. En je hebt dan ook nog vaak het idee dat de mensen om jou heen dat wel hebben, hè? Oh, maar die hebben het allemaal voor elkaar. Nou, ik heb één ding geleerd. Niemand heeft het voor elkaar. Niemand. Sommige mensen zitten op een rustig vaarwater in hun reis. Dat ze zeiden, nou, dit loopt inderdaad meer zoals ik had gehoopt. Maar de meeste van ons, die zitten van, nou, die zegt, die had ik niet verwacht. Dat kan met kinderen, kan met huwelijk, kan met werk, kan met gewoon simpele dingen zijn. Dat je denkt, het begint zo gaaf, maar ik had van tevoren niet verwacht dat het deze ellende op zou leveren. Kijk maar eens, als je begint met sporten. Na een week heb je zoveel spierpijn dat je denkt, waarvoor doe ik dit ook alweer? Voor een killer body natuurlijk. Maar en dan spreken mensen ook nog, en hadden we gisteren bij Lead over ook nog over groeien. Dus niet alleen je reis afleggen, niet alleen overleven, maar ook nog groeien. En dat kan je soms bekruipen, dat je denkt, hoe groeien? Kerel, kom op man, ik ben alleen al blij als ik het eind van de dag haal. En dan moet ik ook nog groeien, maar ik wil helemaal niet groeien. Maar op het moment dat je niet groeit, voel je jezelf zo vastzitten en zo leeg. Dus er zit iets van binnen in je die zegt, maar je wil groeien. En ik heb gemerkt dat hoe gecompliceerder mijn leven is, hoe minder ik kan groeien. Hoe minder ik beter kan worden. Hoe minder ik kan ontwikkelen. Ken je dat? Dus wat ik eigenlijk wil, is je gewoon 4 dingen delen die mij geholpen hebben om mijn leven minder gecompliceerd te maken. Klinkt dat niet fijn? Gewoon even iets minder gecompliceerd. Gewoon, laat me nou eens gewoon een makkelijke dag hebben. En die dagen zijn er. Maar die heb je zelf in de hand. Want ondanks dat jij je misschien voelt alsof je een slachtoffer bent van jouw leven, is dat niet waar. God maakt geen slachtoffers, God maakt kinderen. Kinderen die gemaakt zijn om te heersen. Om te bepalen hoe hun leven loopt en niet te overleven in hoe het leven loopt. Meer als overwinnaar staat er in de Bijbel. Wat is nou meer als een overwinnaar? Is een overheerser. Je hebt niet alleen overwonnen, je hebt niet alleen gewonnen, maar je overheerst ook. Dus jij bepaalt. En God die stelt ons in staat om controle over ons leven te nemen, zodat wij ons leven kunnen vormen zoals wij dat willen. En daar laat hij ons vrij. Dat vind ik soms het meest enge. Ik zou soms willen dat hij mij meer bijstuurde op zijn pad. En dat doet hij ook wel. Maar hij laat mij wel vrij. Hij laat jou vrij om jouw leven vorm te geven zoals jij dat wilt. En dat zegt eigenlijk Hebreeën 12 vers 1. En ik lees hem even voor in de NBV vertaling. Maar ik ga zo de NBG even laten zien. Omdat hij daar vind ik beter in staat. Niet vaker de NBG beter vindt, geef toe. Maar er staat Hebreeën 12 vers 1. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn. En het gaat over de mensen die in de hemel meekijken. De helden. Mensen die overleden zijn, die bij God zijn. We zijn door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd. Oftewel, die kijken naar ons. Die kijken hoe wij ons leven leiden. En soms beangstigt mij dat idee. Dat ik denk, oh man, als ze horen wat ik denk soms en zien wat ik doe in mijn leven, wat jullie allemaal niet zien. Oh, ik ben zo blij dat ze dat jullie niet vertellen. Ken je dat? Ze zien alles. Maar als we daar omringd zijn, moeten wij ook de last van de zonde. En hier gaat het voor mij even mis. Want er staat namelijk in de oorspronkelijke vertaling, staat niet alleen zonde. Er staat, in de NBG staat het zo, als wij afleggen alle last en zonde. Hier staat het alleen over de zondelast. En ik geloof echt, en ik heb het ervaren, dat zonde echt een last kan zijn. Dat als je leeft in zonde, als je kiest om niet te wandelen zoals God dat wil, is dat je dat ervaart als een last. Soms als een schuldgevoel, soms als schaamte. Maar er ligt een last op je leven. En die last zorgt ervoor dat je niet functioneert. Die last zorgt ervoor dat je niet bent zoals je wil zijn of kunt zijn. Omdat die je remt. En het is ook een landingsplek eigenlijk die jij creëert voor Satan om aan zijn werk te gaan in jouw leven. En soms zijn we te bezig met Satan te bestrijden, maar we moeten die landingsplek stoppen. Zoals Wilkin zei, je kan al alle vliegen rond de vuilnis wegjagen, maar je moet gewoon die vuilnis opruimen. Dan gaan de vliegen weg. Dus als je last hebt van vliegen in je leven, ruim de vuilnis op. Dat staat hier ook. Afleggen alle zonden. Maar in de oorspronkelijke vertaling staat dus ook alle last. En dat is eigenlijk iets wat jou dus tegenhoudt, zonder dat het per se zonde is. En dat is eigenlijk waar ik hier over spreek. Dat is dingen in jouw leven die niet per definitie zonde zijn, maar jou wel als een last tegenhouden om, zoals in Hebreeën staat, hier als we verder zouden lezen, om onze race af te leggen. Van ons werpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Jouw leven is een wedstrijd. En je bent gemaakt om te winnen. Alleen het is last en zonde die je daarin tegenhoudt. En Paulus roept ons hierop, roept jou hierop. Is niet om te wachten en te bidden tot die wordt afgenomen, maar hij zegt, werp hem af. Jij bent in control. Jij beslist hoe jouw leven loopt. Jij beslist hoe jouw wedstrijd gaat lopen. En aan jou is het om alle zonde, goed begin, en alle last van je leven af te werpen. Zodat jij licht bent, zodat je licht op je voeten staat, zodat jij in staat bent om te rennen, zodat je niet gelijk spierpijn krijgt na 4 kilometer... Maar dat je gewoon volledig gewoon je wedstrijd uit kan lopen. En kunt winnen. Gooi af die zonde. En gooi af die last. Maak je leven simpel. 4 punten. 4 punten om je te helpen. En ik begin met de makkelijkste. De eerste punt om jouw leven simpel te maken, om jouw leven ongecompliceerd te maken, is wees jezelf. Die is niet simpel. Maar die is cruciaal. Ik zou willen dat wij met z'n allen iets meer moeite namen per dag om hierbij stil te staan. Om gewoon te denken, wees jezelf. Maar wie is dat dan? Wie is nou mezelf? Wie ben ik? Ik denk een worsteling die we allemaal meemaken, maar veel van ons, waaronder ik zelf, heel lang, heb het aan de kant gelegd. Zegt, nou, dat komt wel. Dat zien we wel en ik doe gewoon wel. En ik ben opgevoed op een bepaalde manier, dus ik reageer op een bepaalde manier en het zal allemaal wel goed zijn. Maar nooit afgevraagd dat bij mij past als persoon. Wie ben ik? Hoe ben ik gemaakt? Wat zijn de dingen die mij energie geven? Wat zijn de dingen die mij vermoeien? Wat zijn de dingen die bij me passen? En wat zeker dingen die zeker niet bij mij passen? En als ik terugkijk in mijn eigen leven, misschien herken je dat, zijn er heel veel dingen die ik nu heel normaal vind, maar daar nooit bewust voor gekozen heb. Zeg ik nog een keer, er zijn heel veel dingen in mijn leven die ik nu normaal vind, waar ik nooit bewust voor gekozen heb. Nooit gevraagd heb van, past dit bij mij? Is dit wie ik ben? Is dit wie ik wil zijn? En dit is ook iets wat niet vanzelf komt. Het is niet dat je wakker wordt op een ochtend en denkt, dank u Heer. Vannacht is alles op zijn plek gekomen. Ik werd wakker en ik ben gewoon duidelijk wie ik ben, wat ik wil en wat ik wil bereiken. Hoppakee. Naar mijn werk. Oh nee, wacht, ik stop met mijn werk, want dat wil ik niet. Soms zijn er mensen die zo hard tegen de muur aanlopen, of tegen die boom waar Klaas het over had, dat die iets anders gaan doen, omdat ze plotseling daarvoor staan. Sommige mensen gebruiken een momentum om te gaan doen wat ze werkelijk willen doen. Omdat ze eigenlijk al dachten, wat ik nu doe is niet wat ik wil. Dit zijn keuzes waarin je erachter komt, wie ben ik eigenlijk, en wat vind ik leuk om te doen. Zo ken ik een kaasboer, die eigenlijk begrafenisondernemer wilde worden. Dat je denkt, hoe kan dat? Het kan. En het momentum kwam daar, die storm kwam, en hij pakte dat momentum om te doen wat hij eigenlijk wilde. Wat eigenlijk bij hem paste en iedereen om hem heen zei, als ik door iemand begraven wil worden, dan is het wel door André. Wees jezelf. Het zijn stappen die je maakt waarin je herkent wat je lichaam, wat je geest roept, wat God naar je roept. Je herkent dat en je gaat er iets mee doen. Ik werd, denk ik, een jaar of 10 geleden werd ik wakker. Ik werd al vaker wakker, tegenwoordig nog steeds. Maar ik werd wakker met het idee, ik ben echt niet gelukkig. En ik sprak er met Natanja over en niet veel meer mensen, want het is natuurlijk niet iets wat je openlijk zegt, hè, dat je niet gelukkig bent, want je doet je glimlach op en je loopt verder. En Natanja zei, je moet hulp zoeken. En weet je, mannen, luister naar je vrouw. Want het is wijs wat ze zegt. En ik deed het echt zo snel daarna, ik denk een jaar of zo. Dat zij zei, zoek hulp. En toen ben ik hulp gaan zoeken. En ik ben op een gegeven moment naar mijn arts toe gegaan. En ik zei, joh, het zal wel niks zijn hoor, maar ik voel me niet zo gelukkig. Hij zei, nou, ik vind dat best een dingetje. Nou, als jij het zegt. Hij zegt, ik stuur je door naar een psycholoog. Ik zei, mag ik hem zelf uitkiezen? Want ik wil graag dat een psycholoog, die in ieder geval beseft wat het belang is van God in mijn leven. En niet dat gewoon iemand zegt, je bent verkeersleider, dus het zal wel stress zijn. Want dat zeiden ze meestal. Verkeersleiders hebben stress, dus het is stress. Ik zei, dat is het niet, denk ik. Ik zeg, maar ik wil eentje die beseft wat God in mijn leven betekent. Dus ik wil een christen. Hij zegt, zoek jij maar uit wie jij wil hebben. Ik zeg, oh, glorie. Dus ik heb gezocht en advies gevraagd aan mijn zus. Ze is ook psycholoog. En wie moet ik hebben en wat past bij hem. En op een gegeven moment een man gevonden. En ik kan me herinneren dat ik de eerste keer erheen ging. En dit typeert een beetje wie ik ben. En ik kwam binnen en ik zeg, hey Ari, of hoe die ook heet, ik weet het niet eens meer. Ik zeg, luister, dit is het geval. Ik zeg, mijn leven is perfect. Ik heb een fantastisch gezin. Ik heb een fantastische vrouw. Ik heb gehoorzame kinderen. Echt fantastisch. Ik heb fantastisch werk. Ik heb een fantastische kerk. Ik heb echt, alles is fantastisch. Ik zeg, maar ik voel me kapot ongelukkig. Ik zeg, ik vermoed dat jij me niet kan helpen, maar ik wil je wel die kans geven. Dat is hoe Robert hulp vraagt. Dus hij zegt, nou, bedankt dat je mij die kans geeft. Hij voelde zich echt vereerd. Hij dacht waarschijnlijk weer zo'n eikel die op, oh sorry, weer zo'n vent die het allemaal zelf weet, die bij mij op bezoek komt. Ik zal je eerlijk vertellen, het duurde Ari 5 sessies om te achterhalen wat er mis met mij was. Ik dacht dat ik daar wel 3 jaar zou zitten. Maar na 6 sessies ongeveer zat ik weer thuis. Geholpen. Weet je wat ik leerde over mezelf? Was dat ik in tegenstelling tot wat ik dacht, ik niet extrovert ben of extravert, maar dat ik eigenlijk introvert ben. We deden 1 testje, echt een heel stom testje. Ik moest de hele lijst invullen met allemaal vragen. Ik mocht niet nadenken, ik moest gelijk invullen. Ik dacht, het slaat helemaal nergens op. Echt een domme test. Voel je je gevolgd op straat? Nee, natuurlijk niet. Nee. Hoor je stemmen? Nou, nu wel. Weet je, al die stappen ging ik af. En uit die test haalde hij, hij zegt bij een introvert iemand hoort een aantal remmingen. Hij zegt, bij een extravert iemand hoort een aantal niet-remmingen. Hij zegt, maar het gekke is, jij gedraagt je extravert, maar je bent introvert. Hij zegt, daar zit jouw probleem. Hij zegt, je bent jezelf niet. Ja, dat is toch al een snelle conclusie. Hij zegt, je bent jezelf niet. Je houdt jezelf voor de gek. Jij denkt dat jij energie krijgt van in groepen mensen zijn en maar dingen doen. Hij zegt, je werkt jezelf kapot. Hij zegt, want elke keer als jij moe wordt, doe je niet wat je moet doen, namelijk rust nemen in je eentje. Gewoon opladen, gewoon lekker motorrijden of iets dergelijks. Dat deed ik toen nog niet, nu wel. Fietsen, dat kan ik ook niet. Bijbel lezen, doe ik ook. Maar gewoon opladen op jezelf. Hij zegt, want elke keer als jij je moe voelt, ga je dus weer mensen opzoeken. Hij zegt, en je werkt je letterlijk kapot. Omdat je niet beseft wie je bent. En dat heeft bij mij echt mijn leven veranderd. En misschien zeg je, maar dat is helemaal niet geestelijk. Ja, maar dat is heel geestelijk. Want op het moment als ik ontdek wie ik ben, als ik ontdek wie ben ik, waar krijg ik energie van, wat kost mijn energie, maar vind ik wel leuk om te doen, want dat betekent niet dat ik nu altijd maar alleen ben. Ook, ik moet die momenten kunnen afspiegelen. Ik moet tegen iemand kunnen zeggen, lijkt me hartstikke leuk om te doen, maar ik heb nu even nodig dat ik oplaad. Want het is goed voor jou. Want als ik eenmaal oplaad, kan ik meer geven straks. Maar ik heb dat nodig en ik heb dat ook nodig, want ik merk dat God het ook tegen mij spreekt in de momenten dat ik alleen ben. God spreekt tegen mij onder de douche.
Als ik alleen ben, er is niemand om me heen. Als ik alleen het bos in ga, dan is het als God aan de rand van het bos op mij staat te wachten. En op het moment dat ik begin te bidden dat hij communiceert, heeft niks met het bos te maken. Heeft niks met het water van de douche te maken. Het heeft te maken dat ik weet wie ik ben en dat ik daarin God kan ontmoeten. Jezus wist dat. Jezus die was zo vaak met de menigte omringd, staat er. En dan staat er op een bepaald punt. En toen trok hij zich terug. En hij ging alleen de berg op. Ik denk dat Jezus introvert was, denk ik. Denk ik. Als je dat niet vindt, dan moet je de Bijbel maar goed lezen. Nee, het is een grapje. Maar hij trok zich terug. Hij wist wanneer hij even alleen moest zijn om op te laden, om van God te ontvangen. En ik denk dat dat te maken heeft met dat Jezus heel goed wist wie hij was. Hij wist wat hij moest geven, maar hij wist ook waar hij moest ontvangen. En daarom zeg ik, dit is de makkelijkste die je kunt doen. Als je deze onder je knie begint te krijgen, want ik ben best naïef en ik denk dat je uiteindelijk best wel ver kan komen, maar ik denk dat nooit iemand helemaal herkent wie die of vindt wie die is. Ik denk dat wij blijven leren. Ik denk dat wij een eeuwigheid nodig hebben om te ontdekken wie God is, maar ons hele leven nodig hebben om te ontdekken wie wij zijn. Maar begin ermee. Begin jou echt die vraag af te stellen, wie ben ik? Afgesproken? Het gaat je leven zoveel simpeler maken. En daarbij is het ook heel makkelijk om te leren om nee te zeggen. Dat was voor mij ook een goede les erin. Extravert mensen zeggen heel snel ja. Introvert mensen moeten leren om nee te zeggen. Dat is lastig. Dat is echt moeilijk. Het is zelfs een boek die je leert om nee te zeggen zonder nee te zeggen. Oh. Kan ik je aanraden. Dat was 1. Wees jezelf. 2. Verminder afleiding. Er zijn zoveel dingen in jouw leven die je af kunnen leiden van hetgene wat het belangrijk is om te doen. En daarom is het ook zo belangrijk om te herkennen wie ben ik en wat, weet je, wat voel ik, wat wil ik, wat is de roeping op mijn leven, waar ga ik heen. Maar afleiding is denk ik de tactiek nummer 1 van Satan om je af te leiden van jouw leven. Om van alles op jouw leven te gooien. En ik denk dat dit in het Westen wij daar heel erg mee geconfronteerd worden. Met afleidingen in ons leven, in en om ons leven. En het is een kunst om de afleidingen in jouw leven te verminderen. Ik zeg ook bewust niet weg te doen, want ik denk niet dat dat mogelijk is. Want in je hele leven blijven afleidingen die jou afleiden van hetgene wat belangrijk is. De Bijbel zegt het zo. In 1 Korinthe 10 vers 23 staat dit. Alles is toegestaan. U zegt alles is toegestaan. Zeker. Maar niet alles is goed. Alles is toegestaan. Maar niet alles is goed. Alles is toegestaan. Maar niet alles is opbouwend. Er zijn zoveel dingen die we kunnen doen. En die zijn niet per definitie fout. Maar die zijn afleidend van hetgene wat belangrijk is in jouw leven. Hetgene wat jouw leven simpel maakt. Soms kan een afleiding zo onschuldig lijken. Maar zoveel gecompliceerdheid met zich meebrengen. En dan is het de kunst om dat te herkennen en te stoppen. Het is nooit te laat om iets te stoppen. Kennen jullie Paul Scanlon? Een leiderschapsguru die ik fantastisch vind. En die spreekt ook over Simplify Your Life. Heeft hij een hele goede sessie over. We hebben jaren geleden gehoord. Maar er is één ding wat mij altijd is bijgebleven. Wat hij zei. Hij had er ook een stuk of 12 van die punten of zo. En die kun je vast vinden op YouTube. Maar waar hij over sprak was. Reduce drama. Hij zegt. Een van de belangrijkste dingen die wij in ons leven moeten leren doen. Is het drama van mensen vaak om ons heen te verminderen. En niet gaan wijzen, maar we kennen allemaal mensen die drama veroorzaken in ons leven. En als we die zien aankomen, dat we denken, oh, hoe gaan we weer? En je voelt je leven al gecompliceerder worden met iedere stap dat die persoon dichterbij komt. En misschien een goede keerzijde, sommige mensen hebben dat ook als jij aankomt. Oeh. Voor sommige mensen ben jij de drama in hun leven. Maar het is goed om te herkennen waar de drama in ons leven vandaan komt. En dat betekent niet dat we gelijk alle drama, zeker niet als het mensen zijn, gelijk moeten afstoten en weer uit ons leven. Maar je moet het wel gaan verminderen. Je moet gaan zorgen dat het drama van de dingen om je heen, of het nou mensen zijn, of familie, of werk, dat die minder invloed hebben op jouw leven. En dat betekent dus eigenlijk 1 van 3 dingen die je moet gaan doen. is je stopt het, je pakt het aan, je gaat het aanspreken. Je zegt, joh, weet je, ik vind jou superbelangrijk. Maar hoe je elke keer zo van de toren loopt te blazen dat het nooit jouw schuld is. En dat het altijd aan anderen liggen. Het maakt mijn leven zo gecompliceerd. Wil je daarmee stoppen? Of hulp zoeken, want ik kan je niet helpen. Maar je hebt wel effect op mijn leven. En eigenlijk vind ik je niet zo leuk meer. Durf je dat wel eens te zeggen? Maar ze wilden het drama verminderen. Dus je pakt het aan, je spreekt het aan, je doet er iets mee. Het tweede is, je gaat er van weg. Dat kan ook. Dat is ook een keuze die je kunt maken. Is van het drama weg te gaan en zeggen, hey, ik stop hiermee. En dat hoeft niet per se een persoon te zijn, maar dat kan wel een situatie zijn. Dat kan een werkgever zijn, dat kan een werkomgeving zijn. Dat je zegt, dit geeft mij zoveel drama, ik moet hier van weg. Weet je, soms is het heel simpel zelfs geld die je drama geeft. En bedoel ik soms niet alleen een tekort, maar soms zelfs een veelvoud van. En is het soms fantastischer om daarmee te stoppen. Om te stoppen met het miljoenenbedrijf en gewoon bijen te gaan houden. Ik zag laatst een documentaire over een man die zei, daar word ik gelukkig van. Die miljoenen, het gaf me niet wat ik wilde. En ik ga bijen houden. Ik dacht bij mezelf, waar heb je lef voor nodig? Maar hij stopte het drama. De dingen om zijn leven heen die afleiding zorgden. En hij ging terug naar hetgene wat het meest dicht bij hem zat. Dus hij deed het drama weg. Dus je spreekt het aan. Je doet het weg. Of je accepteert het. Soms is het gewoon een kwestie van accepteren. Zo is het nou eenmaal. En ik ga er leren mee omgaan. Die is soms nog het moeilijkste. En die kun je pas op het moment als jij oké bent met jezelf. Als je weet wie je bent. En je zegt, jouw drama accepteer ik. Want het gaat niet aan mij vreten. Want ik weet wie ik ben. Ik weet dat het niks zegt over mij. Maar ik ga je wel helpen, ik ga het accepteren. En kan je dit vertellen, als jij baas wordt, dan zul je dit moeten leren. Dan moet je leren om drama om je heen te accepteren. Want als je alle drama wegdoet, hou je geen werknemer over. Als voorgangers moet je dit ook leren, amen? Nou, als je alle drama om je heen doet, hou je geen kerk meer over. Maar het is zo nuttig om je leven eenvoudig te maken. Om te zorgen dat je elke dag niet alleen aan kan, maar dat je ook kunt groeien. Dus wees jezelf en verminder afleiding. Reduce drama. En kijk gewoon naar Paul's kennende, want die helpt je. Derde. Zit er goed op schema, glorie. De derde is eentje die bij mij heel erg fijn is. En het past ook goed bij mijn karakter. Dus misschien past dit minder goed bij jouw karakter, maar het helpt je nog steeds. En dat is dit. Plan op lange termijn. Maar maak kleine stappen. Plan langer termijn, maar maak kleine stappen. Oftewel, hetgene wat jij kiest om in jouw leven te doen, of het nou als je heel jong bent of wat ouder bent, is maak keuzes gebaseerd niet op waar je bent, maar op waar je wil komen. Dus niet op de eerste stap, ik wil alleen dit doen. Nee, ik wil, noem eens wat, rijk worden. Dan moet je niet nu een goed baantje zoeken. Dan moet je gaan plannen hoe je daar komt. Dus de plan die je maakt voor jouw leven is voor lange termijn. Maar de stappen die je maakt, de keuzes die je maakt, die zijn voor nu. En die moeten in lijn liggen met jouw lange termijn. Zodat je niet afgeleid wordt van al die andere dingen eromheen. Een van de dingen die Natalia en ik deden toen wij trouwden. Toen werkten we allebei en we hadden allebei een redelijk salaris. En we waren heel gelukkig en we wilden reizen en allerlei dingen doen. En we zagen een fantastisch huis. En ik kan me herinneren dat mijn vader dit advies aan mij gaf. Hij zegt, de keuze die je nu maakt, daar moet je over 10 jaar nog steeds gelukkig mee zijn. Dus maak die keuzes gebaseerd op waar je wil zijn in 10 jaar en niet nu. En ik dacht, heb ik eindelijk wat geld? Kan ik eindelijk een stoere auto kopen? Dat heb ik ook gedaan. Maar, Natalia en ik hebben ervoor gekozen om een huis te kopen die alleen op mijn salaris te betalen was. Terwijl iedereen om ons heen zei, dat is niet waar. Veel mensen om ons heen zeiden, zeker op mijn werk. Kerel, wat is dat voor Achenebbes huisje? Je kunt veel meer betalen. Ik zei, maar ik wil niet meer betalen. Omdat ik namelijk niet het huis kies voor nu. Maar ik wil altijd dat Natanja de vrijheid heeft om te stoppen met werk. Als ze moeder wil zijn, als ze kinderen wil hebben. Als ze thuis wil wonen. Dus de keuze die ik maakte was niet gebaseerd op nu. Was gebaseerd op waar ik wilde zijn over 10 jaar. En dit maakt de keuzes die je nu maakt veel makkelijker. Die kun je veel beter uitleggen omdat ze in lijn liggen met het plan van jouw leven. En het klinkt heel gemakkelijk, maar dat betekent dat je dus de keuzes die je maakt nu dus ook moet spiegelen aan waar je heen wil. Dat hebben we ook gedaan met de opvoeding. Toen we begonnen, Natalia en ik komen uit twee hele verschillende gezinnen. Dus de manier van opvoeden was ook totaal anders. Dus we hadden eigenlijk over elke ding in je opvoeding hadden een andere mening. Maar we zijn dus gewoon gaan zitten en we gaan gezegd, waar willen wij dat onze kinderen straks uitkomen? Oké, dat willen we. Dan moeten we daar nu keuzes in maken. En dan moeten we in volharden. Dan moeten we elkaar in helpen. En als we daar soms van afstappen, en iedere ouder weet dit, want je hebt een keuze gemaakt om vol te houden als het kind dit doet, dat je altijd zegt, ga de trap. Maar op een gegeven moment denk je, ik doe gewoon wat. Dan heb je de ander die zegt, nee, daar wilden we niet uitkomen. Weet je nog, we wilden daar uitkomen. En dan heb je die moed nodig en heb je die energie nodig om je keuze te veranderen in lijn met waar je naartoe wilt. En ik zou willen dat zoveel mensen dit hadden geleerd. En ik vind dat je dat als ouder moet meegeven aan je kinderen, is dat je niet doet wat je nu voelt. Want dat, misschien voelt dat nu goed, maar het laat je niet komen waar je uit wil komen. Daarom zijn er zoveel mensen in schulden. Omdat we van hun ouders niet hebben geleerd hoe ze verantwoordelijk uit moeten komen met geld. Aan het eind van de maand. Dat is je doel. Kijk naar het eind van de maand. Hoe wil je daaruit komen? Dan moet je nu keuzes maken. Gebaseerd daarop en niet wat je nu voelt. Geestelijk. Waar wil je uitkomen geestelijk? Ik wil een man van God zijn. Dan moet je nu keuzes maken die je daarheen brengen. En niet achteraf vragen hoe kan het dat nooit gelukt is. Dat is wat we vaak doen. Achterom kijken en zeggen, jammer dat het niet gelukt is. Nee, dat komt door de keuzes die we maken. Dus als jij een goddelijk gezin thuis wil hebben, dan moet je daar nu keuzes over maken. En dus ook niet kiezen in hetgene wat je voelt, maar hetgene waar je uit wilt komen. We hadden vorige week een gesprek met Seth, die zei, waarom moeten we elke zondag naar de kerk? Ik zei, we moeten niet elke zondag naar de kerk. We willen elke zondag naar de kerk. Hij zei, maar ik wil soms wel eens niet. Ik zei, dat heb ik ook. Ik wil ook soms wel eens niet. Maar we hebben gekozen waar we uit wilden komen. We willen uitkomen dat wij een cruciaal bouwsteen zijn in een gemeente die Doetinchem verandert. En dat gebeurt niet als ik thuis zit. Dus ik baseer mijn keuzes op waar ik uit wil komen, waar ik visie heb. En niet op wat ik nu voel, wat ik ervaar. En soms is dat echt heel lastig. Maar als jij weet wie je bent. Als je niet afgeleid wordt van waar je heen wil. Dan zijn die stappen veel en veel makkelijker. En je leven voelt heel simpel. Voor ons is het heel simpel wat wij zondagochtend doen. De discussie vermindert ook. De afleiding vermindert ook. Weet je, er staat ook in de Bijbel dat als je weerstand biedt tegen Satan, zal die van je vlieden. En soms denken wij misschien heel eenvoudig dat dat een keer is. Net als Jezus die in de woestijn zei, 3 keer, ga weg, ga weg, ga weg. Oh, klaar. Ik denk dat het wel zo werkt. Maar ik denk misschien dat het soms wat vaker is dan 3 keer, omdat wij niet zo duidelijk zeggen, ga weg. Maar als wij weerstand bieden tegen hetgene wat ons afleidt, tegen degene die wil dat we niet het pad van God volgen, dan wordt het ook steeds simpeler. Omdat we dan de stem van God blijven horen in de plaats van die van Satan. Amen? Helpt dit een beetje? Glorie. Plan op lange termijn, maak kleine stappen. En de vierde, en die is misschien wel het lastigst. De vierde, om je leven simpeler te maken, is om hulp te vragen. Wij zijn zo geneigd om alle complexiteit in ons leven alleen op te willen lossen. We zijn zo geneigd om te kijken naar onze eigen situatie en te denken dat die uniek is. Net als Robert die bij een psycholoog komt en zegt, die zal me vast niet kunnen helpen. En hij waarschijnlijk dacht, heb je er weer een? Misschien iedereen komt wel zo binnen. Van, jij zal me waarschijnlijk toch niet kunnen helpen. En het is een gedachte die wij zelf hebben, omdat we vinden dat we dit zelf op moeten lossen. Maar God geeft ons aan elkaar. Om ons te helpen. Ik ben gegeven als hulp voor jullie en jullie zijn gegeven als hulp voor mij. Omdat jij dingen in jouw leven meemaakt die ik nodig heb. En ik dingen in mijn leven meemaak die jij nodig hebt. En nu vraag je niet om hulp en ik dring het je gewoon op. Dat is het voordeel als je een stokje hebt. Maar het is zo nodig is dat we in connectgroepen bij elkaar komen. Juist om dit soort momenten te geven. Om te zeggen, jongens, ik heb gewoon hulp nodig. Ik weet dat je de avond hebt voorbereid en ik wil er ook echt heen. En ik wil ook echt, jij connect leiden, dat je doet wat je voorbereid hebt. Maar jongens, ik heb hulp nodig. En misschien doe je het niet op de avond zelf, maar dan bel je connect leider. Of je belt je teamleider en je zegt, jongens, ik loop vast. Mijn leven is zo gecompliceerd. En het is ook goed om te weten dat die connectleider of die teamleider, die is niet een afgestudeerd psycholoog. Dus verwacht dat ook niet. Want wat je kan verwachten is dat die persoon zegt, weet je, ik herken wat je zegt. Ik heb dat zelf ook een beetje. Of anders. Maar we gaan je verbinden aan God. En we gaan samen naar God toe. En we gaan samen God zoeken. En we gaan samen simpele dingen doen. En we gaan soms een simpele vraag te stellen. Van joh, hoe komt dat dan? En wat ervaar je dan? Waar komt het vandaan, denk je? Hey, misschien is het goed dat je echt professionele hulp hiervoor gaat zoeken. Toen iemand dat tegen mij zei, voelde ik me zwaar beledigd. Ik was alleen dat ik met haar getrouwd was, dus ik kon er niks bij doen. Maar toen Nathanael zei, je hebt echt professionele hulp nodig. Dan dacht ik, nee, jij dan. Ja. Maar dat is eigenlijk een verdedigingsmechanisme, omdat ik eigenlijk wist dat ze gelijk had. Maar ik vind dat lastig. Ik vond het lastig om te zeggen, ik heb professionele hulp nodig. En misschien is het ook lastig voor jou. Misschien heb je geen professionele hulp nodig, hoor. Ik denk dat iedereen dat nodig heeft trouwens. Misschien vind jij van niet, dat is prima. Maar ik weet wel één ding, is je hebt absoluut hulp nodig om jouw leven eenvoudig te maken. Om jouw leven eenvoudig te houden. En soms is dat alleen al je man of je vrouw die je daarbij kan helpen. Vraag jij je man of je vrouw wel eens, sorry, mijn hoofd is op dit moment een rat van waanzin. Het lijkt alsof er een hamster in zit die het alleen maar erger maakt. Ken je dat? Wil je mij helpen om die hamster af te schieten? Soms heb je gewoon een woord nodig die zegt, nee, laat ik eens even een voorbeeld maken. Stel, ik heb een vriend die heeft iets gezegd of zo. En ik denk, oh, dat zal hij wel zo bedoelen. En dan denkt hij, oh, dat heeft hij natuurlijk al met die en die over gehad. Want die zei dat laatst ook. En dus, oh, zie je wel, ze zijn allemaal tegen mij, achter mijn rug. En dit heet de rat van waanzin. En het wordt steeds erger. Totdat Nathanael die hamster afschiet en zegt, maar dat zou hij toch nooit doen. En met één zin kan de rat helemaal stoppen. En je denkt, je hebt gelijk. Of deze. Heb je hem al gevraagd? Oeh, nee. Misschien een goed punt. En je gaat naar die vriend toe en zeg je, hey, hoe bedoelde je dat? Oh, zo en zo. En je denkt, oh, dat is eigenlijk best wel lief. Ja, toch? Zeker mensen die getrouwd zijn, die kennen dit. Die rat van waanzin, die kan overnemen. En je hebt hulp nodig om die te stoppen. Je hebt iemand nodig die je helpt om terug te komen naar jezelf. Je hebt iemand nodig die je helpt om je afleiding te verminderen. De geluiden om je heen te stoppen. Te stommen. Je hebt iemand nodig die je helpt om lange termijn te plannen. Om je gezicht, om je blikveld vooruit te houden. En niet op hetgene wat er nu voor je ligt. Niet op de boom gefocust te zijn, maar waar je uit wil komen. Daar heb je hulp bij nodig. Zoals het voorbeeld van Klaas, als die instructeur die zijn stem ineens binnenkwam en zei, hey, niet naar die boom kijken, waar je uit wil komen. Je hebt die hulp nodig. Jezus die zegt in Matthäus, hij zegt, weet je, als jouw leven een rat is van waanzin, als jij vastloopt in zoveel dingen, als jouw leven niet simpel is, maar gecompliceerd, dan zegt hij, kom dan naar mij. In Matthäus 11 vers 28 zegt hij, kom dan naar mij. Als je vermoeid bent, als je last hebt die op je leven drukt, als je onder lasten gebukt gaat, hij zegt, kom dan naar mij. En ik geef je rust. Als je mijn juk op je neemt en je leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Weet je, dat zijn de symptomen van een simple life. Zachtmoedigheid. Nederig van hart. Mijn leven is in rust. En ik ben in staat om zachtmoedig te zijn. En nederig van hart. Net als Jezus. Hij zegt, kom bij mij, want je zal werkelijk rust vinden. Weet je wat werkelijk rust is wat je nodig hebt? Werkelijk rust is waar je naar op zoek bent. Maar werkelijk rust is wat jij creëert in je eigen leven. Met hulp. En die hulp is Jezus. En ik wil je, voordat ik eindig, wil ik je nog één tip meegeven die ik de laatste tijd in mijn storm, in mijn reis die anders gaat dan dat het loopt, waarin ik dagelijks ervaar hoe moet ik dit doen en wat ga ik doen en dit is niet wat ik wil, maar ik heb niet de handvatten om het op dit moment te veranderen. Dat is gewoon een realiteit. Soms kun je het niet nu veranderen. Maar ik ben er wel mee bezig. Maar ik wil je een tip meegeven die ik de laatste paar weken opdreun als een mantra. Elke keer als ik naar de trein fiets of terug naar huis. En die staat in 1 Thessalonicenzen. Als je een moeilijke reis zit, het loopt niet zoals je wil. Denk dan aan deze tekst in 1 Thessalonicenzen. Het is een opdracht van Paul. Van Paulus. Ook van Paul. Opdracht van Paulus. En dan zegt hij, wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. En deze, dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat Hij van u die één met Christus Jezus bent, verlangt. En dit is misschien het meest onnatuurlijke wat je kunt doen op zo'n moment. Waarin je overweldigd voelt door emoties of door situaties of door het leven. Is dit nodig? Dat jij in je spoor stopt en je zegt, wees verheugd. Oké. Dit gaat actie vragen, want het is niet vanzelf. Nou weet je hoe ik dat doe? Ik bid onophoudelijk. En op dat moment denk ik eraan, denk ik, oh Heer, help. Help, ik heb u zo hard nodig. Ik heb nodig dat u rust geeft. Ik heb nodig dat u mij kracht geeft. Ik heb nodig dat u mij vreugde geeft. Oh, u bent ook vreugdevol. Want u hebt uw leven voor mij gegeven. U hebt uw geest in mijn leven gegeven om te leiden. En het begint. Het verandering begint. De rat stopt. En er komt controle in mijn leven. En op dat moment ben ik in staat om onder alle omstandigheden dankbaar te zijn. En dankbaar is niet een uitkomst. Dankbaarheid is een begin. De uitkomst van dankbaarheid is rust. Maar je begint met dankbaar te zijn. Je kiest ervoor om dankbaar te zijn over hetgene wat je wel hebt. En dan is 10 minuten fietsen is best kort. Als ik dankbaar mag zijn voor al hetgene wat God in mijn leven gedaan heeft, dan is 10 minuten fietsen is kort. Gelukkig heb ik nog een 2,5 uur treinreis erachteraan om nog dankbaarder te zijn. Maar als jij dit gaat doen, en dit is niet makkelijk, maar het is zo goed. Het is zo goed om dit te doen in jouw leven. Wees dankbaar, wees vreugdevol, bid onophoudelijk. Elk moment dat je hebt, hoe zwaar het moment ook is, ga bidden. En wees onder elke omstandigheid dankbaar. En ik beloof je, je leven wordt simpeler. Je gaat rust ervaren. En in die rust heb je ruimte om te groeien. Ik wil zo met jullie gaan bidden. Ik wil vragen wie wil gaan staan. Als we samen gaan afsluiten. Begonnen dat we een race hebben. En dat we in die race onze last moeten afgooien. Onze zonde en onze last. En dat we onze ogen gericht moeten houden op Jezus. Weet je, met al deze dingen die ik gegeven heb, die punten die voor mij gewerkt hebben. Ik hoop dat ze voor jou werken. Zo niet, zoek je eigen punten dan om het simpel te maken. Maar er is één cruciaal ding wat je moet beseffen. Is een rustig leven. Een leven die simpel is en in rust is en vrede. Is gebouwd op Jezus Christus als fundament. Die is gebouwd op Jezus Christus als fundament. God die mens werd. Die zijn leven, een volmaakt leven, leefde en stierf in jouw plaats. Zodat jij in staat kon zijn om jouw zonde en jouw last af te werpen. Het is door zijn geliefde en door zijn genade dat wij hiertoe in staat zijn. Niet omdat wij fantastische mensen zijn, maar omdat Jezus fantastisch is. En hoe goed jij je leven ook wil structureren en hoe goed het ook is om te doen. Als je het niet bouwt op de fundament, op de cornerstone Jezus. Dan is het als een huis gebouwd op zand. En als er storm komt, valt hij om. De Bijbel zegt, het leven bouwen op Jezus is een man die bouwt het op een rots. En als er storm komt, dan is hij alleen, niet alleen sterk, hij blijft staan. Maar hij is ook een leidspunt, eigenlijk een vuurtoren. Voor de mensen om je heen. Die zeggen, hoe jouw leven lijkt zo simpel. Dan zeg je, ja, dat klopt. Maar is Jezus. En misschien ken jij Jezus niet. Misschien is Jezus nog helemaal niet het fundament van jouw leven. Als hij dat wel is, dan zou ik zeggen, ga terug naar het fundament. Zorg dat je leven simpel wordt. Maar als je hem niet kent, is dit het moment waarin je zegt, ik wil die Jezus kennen. Ik wil toekennen aan God dat ik zijn hulp nodig heb. Dat ik een fundament nodig heb wat zand is en wat niet, wat steen is en wat niet zand is. Wat niet zomaar omvalt bij de eerste storm. Ik heb iemand nodig die sterker, beter, liefdevoller is als ik. En die persoon is Jezus. En ik wil je die kans geven om op dit moment ja te zeggen tegen Jezus. En als jij, ik wil iedereen vragen om gewoon zijn hoofd te buigen of zijn ogen te sluiten. En als jij zegt, ik wil deze Jezus, ik wil dit fundament, ik wil gebouwd worden mijn leven op de liefde en de genade van God. Niet op mijn eigen prestaties, maar omdat God alles al voor mij gedaan heeft en hier is om mij te helpen. Dan tel ik zo tot 3 en steek je gewoon kort je hand op, zodat het zichtbaar is tussen jou en God. 1, God heeft jou uitgekozen, heeft een plan voor jouw leven. 2, hij wil jou helpen om jouw leven rust te geven. 3, steek je hand maar op als je dat wil. Als Jezus zegt, kom bij mij, steek je nu je hand op en zeg, ik kom bij u, Jezus. Ik kom bij u, Jezus, omdat ik hulp nodig heb. Ik heb rust nodig, ik heb vrede nodig. Dank je wel. Doe je handen weer naar beneden. Vader, u heeft deze handen gezien. Heer, en u zegt dat ieder die uw naam aanroept, zal gered worden. Ieder die uw naam aanroept, zal hulp krijgen. Heer, dank u wel dat u uw geest geeft als hulp, maar ook uw kerk. Heer, en in de naam van Jezus wil ik namens u in uw kerk zeggen tegen jullie. Dat jullie zonden zijn vergeven, jullie zijn hersteld met God. En hij is hier om je te helpen. Hij wil je helpen, hij heeft je lief, hij heeft een plan met je leven. En die plan is voorspoed en geen zorgen, geen ellende. Die plan is rust en vrede. En zo zegen ik jullie in Jezus' naam. Amen.